Goedemorgen luisteraars en wat fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam. In de uitzending van vandaag hebben we het over de prehistorie en hoe je het verleden met behulp van overblijfselen kan reconstrueren. Iedereen heeft op de basisschool of middelbare school een bepaalde mate van geschiedenisonderwijs gekregen. En daar wordt vooral de meeste recente vaderlandse geschiedenis behandeld. Vooral de wereldoorlogen, de industriële revolutie en de 80-jarige oorlog. Ontzettend logisch. Want deze gebeurtenissen en periodes hebben een ontzettend grote impact op hoe wij denken, ons voelen en ons gedragen. Waar echter weinig aandacht aan wordt besteed in het geschiedenisonderwijs zijn de tijdsperiodes voor al deze gebeurtenissen, ook wel de prehistorie. Hoewel de wereldoorlogen, de industriële revolutie en de 80-jarige oorlog van groot belang zijn, is het belangrijk om niet te vergeten dat de mens ook het grootste deel van zijn bestaan heeft geleefd onder omstandigheden van de prehistorie. Ook deze tijd heeft een grote invloed gehad op wat wij denken, voelen en hoe wij ons gedragen. De gast in deze uitzending is Dr. Arjan Lauwe. Arjan Lauwe is docent veldwerk aan de Universiteit van Leiden en heeft zich tijdens zijn promotie verdiept in urnenvelden in de brons- en ijzertijd. Daar gaan we het later vandaag onder andere over hebben. Mijn medepresentator en technicus van vandaag is Pelle Intema. Pelle, was jij als kind net zo fan van de prehistorie als ik?
Ja, dat was ik zeker. En ik moest ook denken aan een spel wat wij allemaal gespeeld hebben, denk ik, als kind. Zeker als je in de jaren 90 bent geboren, dan herinner je, denk ik, levendig de eerste Age of Empires, waarbij je eigenlijk vanaf nul helemaal opbouwt naar het Romeinse Rijk. En daar speelde
zeker
de prehistorie natuurlijk een grote rol in. Ja.
Maar voordat we doorgaan met deze uitzending over prehistorie, is het eerst goed om te weten waar we het precies over gaan hebben en om deze tijdsperiode af te bakenen. Arjan, wat betekent prehistorie eigenlijk en over welke tijdsperiodes hebben we het dan?
Ja, de betekenis van prehistorie, dat zit eigenlijk al in de naam zelf opgesloten. Hè? Prehistorie, dus voor de historie. En de historie is eigenlijk de tijd dat we beschikken over geschreven bronnen. En eigenlijk die hele periode voor de tijd dat er geschreven bronnen zijn, spreek je van prehistorie. Dus eigenlijk echt het gros van de menselijke geschiedenis, die vindt plaats in die prehistorie. En in Nederland loopt die prehistorie eigenlijk door tot het jaartal 12 voor Christus. En 12 voor Christus is als een jaartal gekozen omdat dat het eerste moment in de geschiedenis is dat het Nederlandse grondgebied wordt genoemd in geschreven bronnen van de Romeinen. En over welke tijdsperiodes heb je het dan allemaal wel niet? Ja, je hebt dan grofweg een verdeling in steentijd. Dat is eigenlijk het gros van de prehistorie. In Nederland duurt dat tot 2000 voor Christus. Dan krijg je de bronstijd, dat is de periode tussen 2000 en 800 voor Christus. En daarna krijg je de ijzertijd, als men materialen van ijzer gaat maken. En dan die loopt van 800 tot 12 voor Christus.
En je kan vooral zeker die materialen, steen, brons en ijzer, goed terugvinden in de grond.
Ja, exact. Ja, mensen gebruikten natuurlijk van alles en nog wat in hun dagelijks leven. Maar heel veel spulletjes waren gemaakt van vergankelijk materiaal, van hout, van textiel bijvoorbeeld. Maar spullen als brons, ijzer, maar vooral steen en aardewerk, ja, die kunnen echt heel veel hebben. En dat zijn bij uitstek de materialen die wij terugvinden in de grond inderdaad.
En wat is dan de alleroudste vondst die jullie hebben gedaan in Nederland?
Ja, de alleroudste vondst, bij mijn weten, is de groeve Belvedere, vlakbij Maastricht. Daarbij zijn opgravingen uitgevoerd naar de periode 250.000 jaar geleden. En daar is een vindplaats gevonden uit die tijd, waarbij kampementjes zijn opgegraven eigenlijk. Dus je moet dan niet denken aan dat ze echt hutten hebben gevonden, maar meer een soort vuursteenwerkplaatsen. Dus daar in die groeven, in een specifieke laag, hebben ze dus allerlei vuursteensketters, zo noemen we die, gevonden. Die het resultaat zijn van mensachtigen die daar vuursteen hebben zitten bewerken.
En als je spreekt over mensachtigen, dan spreek je over een ander soort mens dan wij mens nu zijn.
Ja, waarschijnlijk was dat een voorouder van de Neandertaler. Dus, de klassieke Neandertaler, daar spreek je eigenlijk tussen de periode 120.000 jaar geleden en 35.000 jaar geleden. Ja, Belvedere is nog wel echt een stukje ouder. En waarschijnlijk gaat het om een voorouder van die Neandertalers.
En hoe verschillen wij van de toen de tijd Neandertaler. Zit er verschil in? Waarom is dat anders?
Ja, een goede vraag eigenlijk. Je kent vast wel die t-shirts waar veel mensen mee lopen. Dat je die hele menselijke evolutie ziet uitgebeeld in verschillende mensachtigen die elkaar als het ware opvolgen in de tijd. Alleen dat is eigenlijk een heel verkeerd beeld van die menselijke evolutie. Je moet je voorstellen dat er tijden zijn geweest dat er wel 5 menssoorten tegelijkertijd leefden. En zo leefde de huidige mens Homo sapiens gedeeltelijk gelijkertijd met de Neandertaler. Eigenlijk gewoon een andere mensachtige. Wel met een gemeenschappelijke voorouder ergens. Ver terug in de tijd. Maar het was eigenlijk een andere mensachtige met iets andere fysieke kenmerken. Zoals de Neandertaler, die was iets gedrongener dan de moderne mens, dan de Homo sapiens. Gespierder, had een grotere herseninhoud en was veel beter bestand tegen het koude klimaat.
En vandaar dat ze ook waarschijnlijk goed konden overleven hier in Nederland.
Ja, exact. En hoewel er ook echt wel periodes zijn dat het een stuk warmer was. En die opgraving in de groeven Belvedere, dat is ook zo'n periode dat het net weer iets warmer was.
En die verschillen in warmte, hebben die ook effect op wat je kan vinden in de grond?
Nou, die hebben vooral effect in hoeverre je de mens op het toneel ziet verschijnen. Er zijn lange tijden geweest waar het huidige Nederland eigenlijk gewoon te koud was om te wonen. Maar op het moment dat het klimaat iets opwarmt, dan zie je al vrij gauw mensachtige en uiteindelijk ook de Homo sapiens hier ten toneel verschijnen.
Oké, okay. En die mensen die dan in Nederland leefden, die gebruikten dus materialen, gebruikten gereedschappen. En wat deden ze met die gereedschappen? Kunnen we erachter komen wat die mensen daarmee deden?
Ja, zeker. Er zijn hele mooie technieken voor. Zo hebben we hier in Leiden het gebruikssporenanalyse laboratorium. En in dat laboratorium kijken ze onder microscopen naar minuscule gebruikssporen op de werkvlakken van objecten, van gereedschappen. In de prehistorie werd heel veel gedaan met vuursteen. Dat is een glasachtige steensoort. Ja, het is gewoon steen, maar met glasachtige eigenschappen. Dus het laat zich vrij makkelijk bewerken. En de breuken die je creëert, die zijn heel scherp. Dus die zijn ideaal om dingen mee te snijden bijvoorbeeld. En als je die snijvlakken dan vervolgens gaat bekijken onder een microscoop, dan zie je een bepaalde glans of bepaalde krasjes. En inmiddels is over de hele wereld een aardige gebruikssporen referentiecollectie opgebouwd. En kun je dus aardig achterhalen wat voor soort sporen je daar ziet onder je microscoop. Als we dan weer terugkeren naar die groeven Belvedere bij Maastricht. Daar is bijvoorbeeld een vuurstenen mes gevonden, geassocieerd met de botten van een neushoorn. En ze konden inderdaad achterhalen dat de glans of die krasjes die je dan zag op dat vuurstenen mes, dat inderdaad veroorzaakt kan zijn door het snijden van een dikke huid, zoals bijvoorbeeld van een neushoorn.
En kunnen we dan ook concluderen dat die mensen daadwerkelijk ook jaagden op dat soort grote neushoorns? Want het lijkt me lastig om een neushoorn te vellen.
Ja, dat is een terechte vraag. Dat is eigenlijk nog onderwerp van discussie. Het is natuurlijk goed mogelijk dat je hier eigenlijk met aaseters te maken hebt. Dat ze gewoon de karkassen die daar lagen ook gewoon gebruikten om het vlees vanaf te schrapen. En van alles en nog wat mee te doen. Dat is onderwerp van discussie. Of er ook echt actief gejaagd werd op die grote dieren in die tijd, omdat het voornamelijk om aaseters ging.
Een ander beeld te schetsen van hoe de mensen hier in Nederland leefden in de tijd van de prehistorie, gaan we luisteren naar een fragment van Pieter Derks over dat er helemaal niemand in Nederland hoort.
Maar goed, ik denk gewoon dat we hier echt op een andere manier naar moeten kijken. Ik denk eigenlijk dat dit hele thema wel een beetje geweest is. Het gaat natuurlijk in de politiek al 20 jaar hierover. Over asielzoekers en vluchtelingen. En wie is nou de gewone, normale Nederlander? En wie niet? Wie mag hier blijven? Wie moet er weg? En wie hoort hier wel? Wie hoort hier niet? Terwijl volgens mij is het eigenlijk heel simpel. Alle argumenten gehoord hebbende kunnen we volgens mij samenvatten. Wat mij betreft, dit is Nederland. Niemand hoort hier. Punt. Klinkt misschien een beetje radicaal, maar dat is hoe ik daarnaar kijk. Ik denk dat Nederland niet bedoeld is om te wonen. Ik weet ook niet wat wij hier doen, maar we wonen onder de zeespiegel, in de zeik, in de regen. Je maakt mij niet wijs dat de bedoeling is. Nee, maar serieus, want dit is echt objectief gezien een hele domme plek om te gaan wonen, hè, waar wij met z'n allen zitten. Het slaat helemaal nergens op. Als je 100 mensen op een wereldkaart laat aanwijzen van, nou, wat lijkt jou nou een goede plek om je te vestigen? Ik denk niet dat iemand Nijmegen aan zou wijzen. Het is gewoon een hele. Ik denk hier vaak over na. 60.000 jaar geleden zijn hier mensen komen wonen. Heb ik het ooit ergens gelezen? 60.000 jaar geleden. Dus de Homo sapiens die migreerde uit Afrika en die kwam hier terecht. 60.000 jaar geleden. En ik denk daar heel vaak aan. Die gasten hadden dus niks. Dus moet je je voorstellen, 60.000 jaar geleden in de winter zaten hier een paar lui in een tentje. Die zaten dus gewoon in de zeikende regen onder een grijze lucht op een stuk natte klei naar een paar dode takken op een eindeloze vlakte te kijken en niemand om ze bij te voeren. Het slaat er helemaal nergens op. En vooral, wat ik vooral zo raar vind, als je bedenkt, want ze kwamen uit Afrika. Als je van Afrika naar Nederland loopt, kom je volgens mij onderweg langs allemaal super relaxte plekken om te wonen. Ze hebben in Turkije gestaan, daar moet je langs. Dus onze voorvaderen hebben in Turkije gestaan, in het stralende zonnetje om zich heen gekeken en toen op een dag tegen elkaar gezegd: En ze zijn doorgelopen. België, slecht wegdek hoor, slecht wegdek. Brabant, toch vrij veel varkens bij elkaar wel zo, ja. Zuid-Holland, ik weet niet, toch een beetje nattig nog. Tot ze uiteindelijk aan de Noordzee kwamen, op het strand stonden, om zich heen keken en toen tegen elkaar zeiden: nou! Hier houdt het dus op. Nou, Arnie, pak de tent maar uit, dit is het. Godsamme, wat een natte kleren ben je, jongen. Jongen, groeit er wat te vreten ergens? Oh, knollen hebben wij weer, knollen. Weet je wat we doen? We koken het wel kapot en dan prakken we het gewoon. Is er wat te doen of moeten we een meubelboulevardje bouwen? Want dat is uiteindelijk hoe het gegaan is. Als je het nou hebt over de gewone, normale Nederlander, dit is de volksaard. Hè? Dit is waar we vandaan komen. Dit zijn uiteindelijk de mensen waar wij dus allemaal van afstammen. Ik heb niet gezegd dat het leuk zou worden, hè?
Ja, in dit fragment schetst Pieter Derks een beeld van hoe de wereld er toen uitzag. Klopt dat beeld wat Pieter Derks schetst met wat we weten uit het verleden?
Eigenlijk in grote delen klopt zijn verhaal aardig. En hij vertelt het bijzonder geestig natuurlijk. Ja, ik wacht Pieter Derks altijd graag. Geweldig. In de grote lijnen klopt het zeker in die zin dat Homo sapiens, die kennen we in ieder geval vanaf zo'n 150.000 jaar geleden, Oost-Afrika, maar blijft daar voor langere tijd zitten. En pas vanaf 70.000 jaar geleden, dan zie je Homo sapiens Oost-Afrika verlaten en gaat dan inderdaad richting onze hoek van Europa uiteindelijk ook. Dus de weg die die Neandertaler, of die Homo sapiens bewandelt, die schetst hij aardig correct. Het enige wat niet helemaal klopt is dat toen die Homo sapiens bij het strand in Zuid-Holland aankwam, toen zal die Homo sapiens geen zee hebben gezien in die tijd, maar een grote vlakte. Want de Noordzee was er helemaal niet in die tijd. En dat heeft te maken met de periode waarin we dan zitten. Dat zit dan nog midden in de ijstijd, in de laatste ijstijd. En in ijstijden moet je je voorstellen dan. Er vindt er nog steeds verdamping plaats uit de oceanen. Dus water verdwijnt uit de oceanen. En dat valt nog steeds op aarde in de vorm van neerslag, sneeuw. Maar dat vriest op, direct. Dus wat je krijgt in de ijstijd is een geleidelijke zeespiegeldaling. Waardoor het Noordzeebekken in de laatste ijstijd eigenlijk vrijwel gewoon droog was. In grote vlakte. Dus je kon in die tijd gewoon naar Engeland lopen, moet je je voorstellen.
Oké.
Okay. Ja, mag ik nog vragen? Want Pieter schetst het beeld dat we aan de wandel gingen, maar waarom wilden we eigenlijk, of gingen we eigenlijk noordwaarts?
Ja, wie zal het zeggen? Ik heb daar niet een direct antwoord op. Ik denk dat collega's die wat meer in de vroege prehistorie gespecialiseerd zijn, dat je misschien wel zou kunnen vertellen wat de laatste inzichten daarvoor zijn. Meestal liggen daar klimatologische oorzaken aan ten grondslag. Dat het klimaat ze dwingt om verder te kijken. Wat je ook wel ziet vanaf die periode is dat het langzaamaan al toch wel iets warmer begint te worden. Op het moment dat je in Frankrijk die mooie rotsschilderingen hebt bijvoorbeeld, dan zit je zo'n 40.000 jaar geleden. En dat is precies een periode dat het ook weer wat warmer is. En dat de bewoning ook goed mogelijk is. Bij ons blijft het dan nog langere tijd net iets te koud. Dan zie je de bewoning pas vanaf 15.000 jaar geleden ongeveer een beetje op gang komen van de Homo sapiens.
Oké, en die Homo sapiens die dan naar Nederland kwamen, die jaagden ook achter op wild en misschien ook het grote wild.
Ja, ze worden ook al rendierjagers genoemd vaak. Ja.
En tot welke periode bleven ze wat wild jagen? Want ze zijn niet voor altijd jagers gebleven, toch?
Nee, klopt. Ja, weet je, die klassieke verdeling van de prehistorie in jagers-verzamelaars en de landbouwers. Ja, in Nederland zie je de eerste landbouwers verschijnen rond 5300-5400 voor Christus in het zuiden van Limburg. En dan heb je het over de zogeheten lineaire bandkeramiek. Dat is vernoemd naar het aardewerk wat ze maakten. Dat is heel mooi versierd met hele mooie lijntjes. In Nederland pakken we net een soort randje, een soort staartje mee van een centraal Europees fenomeen. Je ziet dan een heel groot deel van Europa. Op de kalkrijke lusgronden zie je dan de eerste landbouwers verschijnen. En ook in Limburg gebeurt dat dan in die periode, vanaf 5300 voor Christus. Het interessante aan Nederland is dat in Zuid-Limburg heb je dan weliswaar landbouw. Maar het duurt dan nog een goede 2 millennia voordat het hele huidige Nederland is overgeschakeld op het boerenbedrijf. Dus het duurt nog echt 2000 jaar vanaf dat moment voordat men echt die overstap maakt naar de volledige landbouw.
En hoe kan je dan zien aan archeologische vondsten dat mensen daadwerkelijk aan landbouw doen?
Ja, sowieso de manier van bewegen in het landschap, die verandert vaak enorm. Hè, mensen gaan dan vaak op één plek zitten, omdat ze toch die akkers moeten zien bij te houden. Dus volgens mij Harari, die dat boek Sapiens heeft geschreven, die stelt bijvoorbeeld de vraag, wie heeft nou eigenlijk wie gedomesticeerd? Hebben de mensen het graan, het gras gedomesticeerd? Hè, dus in huis gebracht? Of heeft het graan ons in huis gebracht? En ik vond het een hele mooie bewoording van wat hier eigenlijk gebeurt. Dus op het moment dat je ervoor kiest om gewassen te gaan verbouwen, ja, dan betekent dus ook dat je op één plek moet gaan zitten en dus huizen gaat bouwen. En dat zie je in Zuid-Limburg gelijk heel mooi, hele mooie voorbeelden van. Die huizen van de LBK, dat zijn hele stevige grote boerderijen van eikenhouten palen en lemen wanden. Dat zijn echt grote jongens waren dat gelijk. Dus de manier van wonen zie je veranderen. Hè. Die is veel minder mobiel. Mensen hoeven niet hun spulletjes de hele tijd op te pakken en weer te vertrekken. En daarnaast zie je natuurlijk bepaalde objecten verschijnen, zoals aardewerken, opslagpotten, waar je dus ook dingen in kan opslaan. Maar ook maalstenen om bijvoorbeeld graan te malen. Ja, en dat soort aanwijzingen moet je dus denken. En je vindt dus ook gewoon sporen van die gewassen terug. Als je een beetje geluk hebt, vind je verbrand graan in je opgraving, dat het gewoon mooi bewaard is. In pollen, hè, de pollen waar hooikoortspatiënten last van hebben. Het leuke aan pollen is dat die blijven heel mooi bewaard in de grond. Als pollen afgesloten raken van lucht, dan kunnen ze duizenden jaren bewaard blijven. Dus als je een mooie context hebt in de grond, waarvan je weet, nou, die is zo oud, en je gaat dan de pollen bekijken uit die specifieke context, denk bijvoorbeeld aan een waterput. Ja, dan kan je wel eens ineens landbouwgewassen terugzien. En dan weet je ook, die gewassen werden hier in de buurt van deze waterput verbouwd in die tijd.
Okay, dus het gaat niet alleen per se om stenen of gebruiksvoorwerpen, maar je kan ook andere dingen terugvinden in de grond buiten die voorwerpen.
Ja, zogeheten ecofactor zou je ze wel kunnen noemen, ja.
Okay. En je spreekt heel erg veel over planten en gewassen domesticeren.
Ja.
Maar hoe zit het met dieren domesticeren?
Ja, dat is weer een ander verhaal. Ja, je ziet dat in het Nabije Oosten voor het eerst gebeuren. Dat langzaamaan dieren die in het wild voorkomen ook steeds vaker gewoon in huis worden gehouden. Of bij het huis worden gehouden. En dat die dieren werden geselecteerd voor specifieke eigenschappen. Wat wij in Nederland dan aan dieren hebben, dat zijn vaak alweer afstammelingen van die gedomesticeerde dieren uit het Nabije Oosten en Centraal-Europa, Eurazië. Of de Pontisch-Caspische steppen bijvoorbeeld. Ja.
Oké, en die mensen die ze aan landbouw deden, gebruikten die nog steeds stenen werktuigen? Of zie je ook een verandering in het soort werktuigen dat ze gebruiken?
Ja, eigenlijk voor lange tijd gebruiken ze nog stenen werktuigen. Maar vanaf 2000 voor Christus, dan zie je brons op het toneel verschijnen. En dan zie je ook dat bepaalde objecten die voorheen altijd in steen waren gemaakt, zoals bijvoorbeeld bijlen, die zie je dan ook in brons verschijnen.
En wat zijn de voordelen van brons ten opzichte van steen?
Je kan het blijven omsmelten. Je kan het telkens weer opnieuw maken. Het is iets bewerkelijker materiaal.
Weten we hoe dat gegaan is? Hoe mensen erachter zijn gekomen dat ze brons konden smelten? Dat het materiaal was dat ze konden gebruiken om...
Ja, dat is een hele goede vraag. Brons, dat is een legering van koper en tin. Het begint allemaal met koper. Dus al een stukje eerder in de prehistorie, in Anatolië, dan zie je nog 2 millennia eerder, dan zie je al de eerste kopers gesmolten worden uit steen. En op een gegeven moment, ja, dat is gewoon een langdurig proces van trial and error. En op een gegeven moment gaan ze daar de grondstoffen aan toevoegen, zoals bijvoorbeeld tin, waardoor het iets sterker wordt, tot je op een gegeven moment brons hebt. En dat, ja, dat verspreidt zich letterlijk als een lopend vuurtje door de dan bekende wereld.
En had dat dan gevolgen voor hoe de mensen met elkaar samenleefden? Of hoe gevolgen voor de mens in zijn algeheel?
Ja, het beeld wat mensen bij de prehistorie hebben, dat zijn vaak kleine boerendorpjes met een heel klein wereldje daaromheen. Maar wat je toch al vrij vroeg ziet in die prehistorie, vooral op het moment dat men echt landbouw gaat bedrijven, is dat er echt al contacten bestaan op een Europese schaal. En dat zie je op geen ander moment in die prehistorie terug als in die bronstijd. En dat heeft ook te maken met het feit dat de grondstoffen die je nodig hebt om brons te kunnen maken, dus koper en tin, die bronnen zijn heel ongelijkmatig verdeeld over Europa. En toch zie je in al die landen van Europa op een gegeven moment brons voorkomen. En dat geeft al een goede indruk van dat die mensen op groot gebied met elkaar in contact waren, dat er uitgebreide handelsnetwerken bestonden. Het mooiste voorbeeld wat ik vaak gebruik in college is het schip van Uluburun. Dat is een bronstijd scheepswrak wat is gevonden voor de kust van Turkije. En de hele inhoud van het ruim is teruggevonden. En archeologen zijn gaan puzzelen waar komen die objecten nu vandaan die hier in dit ruim zijn gevonden. En je kan dan een landkaart maken met herkomstgebieden van de objecten die daarin zijn gevonden. Denk aan koperbaren, aan ivoor. Waarbij herkomstgebieden als Noord-Afrika, Azië, maar ook de Baltische Staten zijn aan te wijzen. En dus dat zit allemaal vertegenwoordigd in één ruim van één schip. Ja, dat geeft je een beetje een indruk van hoe die wereld al met elkaar in contact was.
Ah ja, en jij doet dus precies een specifiek onderzoek naar urnenvelden in de bronstijd en de ijzertijd. Wat moet ik me daarbij inbeelden? Wat is zo'n urnenveld en wat levert zulke kennis ons op?
Nou ja, het interessante is aan die urnenvelden is ook weer dat dat een fenomeen is wat je over een heel groot deel van Europa ziet verspreiden. Misschien iets meer achtergrond over die urnenvelden. Een urnenveld is eigenlijk een verzameling crematiegraven, waarbij de crematieresten vaak in een urn zijn bijgezet. Werden dan bij elkaar in grotere grafveldjes begraven. En dat zie je in de loop van de bronstijd in hele grote delen van Europa zie je dat gebeuren. Dus een belangrijke overgang die plaatsvindt in die bronstijd is dat in heel veel gebieden van Europa men eigenlijk overschakelt van het begraven van de doden naar het cremeren van de doden. Dus dat is opvallend. Dat gebeurt een beetje tegelijkertijd met die verspreiding van dat brons over Europa. Dus wellicht is daar ook een link mee, hè, met die handel in grondstoffen voor brons. Dat daarmee ook ideeën over dood en begraven verspreid raken over zo'n groot deel van Europa. Het interessante is dat, vind ik, een van de interessante dingen die ik zag in mijn onderzoek, waar ik veel over heb nagedacht, is dat men ervoor koos om die doden te cremeren. Dat is natuurlijk een hele specifieke omgang met het lichaam van een dode. Die integriteit van het lichaam lijkt dan niet meer belangrijk, maar juist de transformatie van dat lichaam lijkt belangrijk. Maar waar ik gaandeweg steeds meer achter kwam, is dat het waarschijnlijk niet eens zozeer om symbolische transformatie die plaatsvond van het cremeren, maar dat het cremeren van die doden misschien zelfs een doel op zich is geweest. En dat mensen ook echt die crematieresten wilden hebben om daar vervolgens weer van alles mee te kunnen gaan doen. Het klinkt een beetje gek als ik het zo zeg, maar ik zal proberen dat verder uit te leggen. Als je een lichaam cremeert, vandaag de dag denken we dan vaak aan een pot as. Hè, maar dat heeft vooral te maken met de manier waarop wij onze doden cremeren. Dat gebeurt in afgesloten ruimtes, in gasovens. Die doden worden gecremeerd in afgesloten ruimtes, die gasovens, sorry. En daarna hou je eigenlijk een gekrompen skelet over, wat nog heel goed herkenbaar is. Alleen wij vinden dat vandaag de dag een luguber idee. Wij willen niet dat het herkenbaar is. Dus in moderne crematoria worden die gekrompen skeletten, zou je ze kunnen noemen, net zolang door elkaar geschud in speciale machines, tot ze echt tot gruis, tot as zijn vergaan. In die prehistorie moet je je voorstellen, bouwde je net als bijvoorbeeld in het moderne India een brandstapel in de open lucht. Daar had je zo'n goede 500 kilo hout voor nodig. En het duurt een goede 2 uur voordat zo'n lichaam helemaal is verbrand. En dan hou je inderdaad zo'n gekrompen skelet over. Wat echt nog goed herkenbaar is als skelet. Hè. Bepaalde lichaamsdelen kun je echt nog aanwijzen. En wij kunnen op basis van die verbrande botresten echt nog bepalen of iemand een man of een vrouw is geweest. Hoe oud iemand bijvoorbeeld is geworden ongeveer. Dat kan allemaal nog met die resten. Dus die waren goed herkenbaar, wil ik vooral zeggen. En met die herkenbare resten gingen die mensen nog van alles doen. Dat weten we omdat uit die urnenvelden een aantal voorbeelden hebben waarbij dus crematieresten van meerdere individuen in 1 urn zijn begraven bijvoorbeeld. In Beegde, dat is een plaatsje in Noord-Limburg, daar is bijvoorbeeld een urn gevonden waar de resten van 7 individuen in zaten. Ja, het is onwaarschijnlijk dat die 7 individuen allemaal tegelijkertijd zijn gestorven en gecremeerd. Wat hier waarschijnlijk aan de hand is dat door te cremeren kan je iemand als het ware oppakken en opslaan. Je hebt niet meer een rottend lichaam wat je snel moet zien te begraven. Maar je kan die doden echt nog eventjes bijhouden. En waarschijnlijk werd dat ook gedaan. Totdat de juiste compositie kon worden gemaakt. En de juiste tijd was aangebroken om die nieuwe compositie van misschien wel familieleden, om die ergens te gaan begraven in het landschap. Dat vind ik ook zo bijzonder aan die crematiegraven. En je cremeert dus iemand, maar je kiest er ook nog eens voor om die resten weer te gaan begraven. Echt te verankeren ergens op een plekje in de wereld. En daar zit ook weer een diepere betekenis achter, denk ik.
En naast die urnen gevuld met as, worden er ook nog andere dingen gevonden in die graven? Bijvoorbeeld dingen, schatten om mee te geven naar het hiernamaals of gebruiksvoorwerpen?
Nou, eigenlijk weinig. Gewoon weinig spulletjes die we echt terugvinden. Je ziet wel eens een persoonlijk sieraad, zoals een bronzen armband of een bronzen kledingspeld die je kon gebruiken om je mantel vast te spelden. Maar dat is echt maar in zo'n 10% van de graven zit dat. En dat zijn echt persoonlijke sieraden die misschien zelfs nog zijn gedragen door de doden op de brandstapel. Maar wapens zie je eigenlijk nooit in die graven. Het is net alsof dat er ook niet toe deed. Dat iemand eigenlijk helemaal gestript werd van al die persoonlijke paraphernalia die een bepaalde rol in het leven kunnen symboliseren. En dat het niet belangrijk was in het begravingsritueel. Dus die mensen lijken helemaal te zijn gestript van al die symbolen. En die werden eigenlijk kaal van enige symbologie gecremeerd. Allemaal gelijk in de dood als het ware.
En zijn alle graven die je in Nederland gevonden hebt, want het zijn er best wel veel had ik vernomen, zijn die allemaal hetzelfde of zijn er ook individuele verschillen per regio?
Ja, er zijn wel zeker wel verschillen. Sowieso zijn die urnenvelden lange tijd in gebruik. De oudste graven die we nu kennen uit die grafvelden in Nederland, die dateren uit de 13e, misschien zelfs 14e eeuw voor Christus. En er zijn voorbeelden bekend van grafvelden die tot in de Romeinse tijd echt in gebruik blijven. En dus je spreekt over een hele lange tijdspanne. Dat is een beetje hetzelfde alsof wij onze doden zouden begraven in een vroegmiddeleeuws grafveld, moet je je voorstellen. Je kunt je voorstellen dat door die meer dan 1000 jaar bepaalde gebruiken wel geleidelijk aan veranderen. Ook zie je dat het ene grafveld het andere niet is. Dat er periodes en plaatsen zijn waar bijvoorbeeld iedereen in de urn wordt begraven. Maar dat er ook plaatsen en periodes zijn waarbij niemand in een urn wordt begraven. Maar dat je wel dus die crematieresten nog terugvindt in de grond. Maar dat er helemaal geen urnen zijn gebruikt. Dus dat soort persoonlijke of tijdgebonden trends die kun je echt wel terugvinden in het databestand.
En die resten, wat gebeurt er dan met die resten nadat ze opgegraven of bestudeerd zijn?
Ja, als die crematieresten helemaal bestudeerd zijn, dan worden ze netjes opgeslagen in depots vaak. In Nederland is het zo dat, en eigenlijk in veel plekken van de wereld, dat archeologie, dat is erfgoed van ons allemaal. Ik ben archeoloog, maar ik ben net zo goed met jouw geschiedenis bezig als dat van mijzelf. En de vraag is dan, wie is dan de eigenaar van die archeologische objecten, maar ook menselijke resten? En de filosofie is, dat zijn wij allemaal. Het is ons erfgoed en daar moeten we met elkaar goed voor zorgen. Onderdeel van het systeem is dat op het moment dat wij als archeoloog een vondst doen en dat een nummertje geven, dat het geregistreerd wordt, dan is het automatisch van een provinciaal depot. Dus als ik een vondst doe en ik geef het een nummertje, dan moet ik zorg dragen voor datgene wat onder dat nummer verzameld is, totdat het netjes is aangeleverd bij dat depot. En daar wordt eigenlijk het gros van de Nederlandse archeologische objecten die worden gevonden ondergebracht uiteindelijk. Er vindt altijd wel een selectie plaats, je kan niet alles bewaren. Ik heb bijvoorbeeld een keer deelgenomen aan een grote opgraving in Brabant, waarbij we bijna 10 waterputten vonden uit de ijzertijd. En dat zijn dan echt enorme houten constructies, moet je je voorstellen. Die bestaan uit met honderden kilo's hout. Ja, dat kost heel veel om dat allemaal te gaan bewaren. En je kunt je dan ook afvragen, oké, we hebben alle onderzoeksvragen beantwoord. We kiezen ervoor om dit nu niet te bewaren. Dat gebeurt ook. Ja.
En met niet bewaren bedoel je in de grond laten zitten of vernietigen?
In de grond laten zitten, inderdaad. Dat gebeurt ook zeker. Of hout na bestudering gewoon terug in de opgraving bij de grond stoppen. Dat klopt, dat gebeurt ook, ja.
Nu gaan we luisteren naar de column van René van Amerongen. Zij is bioloog en heeft uit dat perspectief ook een column geschreven.
Bijna alles wat ik weet over de vaderlandse geschiedenis, inclusief de prehistorie, komt uit de stripboekenserie Van Nul tot Nu. Ik zat op de lagere school toen ik ze voor het eerst las. Ik had daar trouwens een leraar die geweldig over de geschiedenis kon vertellen. Bijvoorbeeld over ratbraken en vierendelen door de Spaanse Inquisitie. Maar vooral over de Tweede Wereldoorlog, die hij als jongen van een jaar of 10 zelf had meegemaakt, zodat ik me nu nog steeds levendig de verhalen herinner over hoe hij op de fiets kranten voor het verzet rondbracht en hoe hij bij de bevrijding een high five kreeg van een Canadese soldaat, waarna hij zijn hand weken niet meer had gewassen. Ik gun elke basisschoolleerling zo'n onderwijzer. Op de middelbare school kreeg ik een geschiedenisdocent die het hele spoorboekje van Europa uit zijn hoofd kende. Wat, in de dagen voor het internet, superhandig was, omdat hij zo je hele tienertour en interrailvakantie ter plekke tot op de minuut voor je uittekende. En dan bedoel ik ook echt tot in het kleinste detail. Dus inclusief overstaptijden en perronnummers op het kleinste boerenstation in Portugal. Gelukkig had je voor de rest dus die geweldige stripboekenreeks Van Nul tot Nu. De vaderlandse prehistorie komt er daar, ik heb het nog even nagekeken, trouwens vrij bekaaid vanaf. 2 pagina's worden er gewijd aan de steen-, brons- en ijzertijd. De geschiedenis van Nederland begint er pas echt, de titel zegt het al, rond het jaar 0 met de komst van de Romeinen. Nu wordt de prehistorie doorgaans gedefinieerd als de periode uit de geschiedenis waar geen geschreven bronnen voor bestaan. Gelukkig dan maar dat wij Nederlanders, als het ons uitkomt, zo coulant zijn om een buitenlandse taal, in dit geval het Latijn, te accepteren om de start van onze vaderlandse geschiedenis te markeren. Want zelf kwamen we tot in de 8e of 9e eeuw niet veel verder dan weinig wetenschappelijke toverformules om bijvoorbeeld een paard met wormen te genezen. De alleroudste zin in een taal die op iets van Nederlands zou moeten lijken, stamt uit de 6e eeuw en staat in een wetboek. Ik maak je vrij, half vrije. Kort en krachtig, maar niet echt de equivalent van een Homeriaans epos vol heldendaden. Misschien wel de oorsprong van onze volksdrang om onze vrijheid niet te laten inperken door mondkapjes, coronatoegangsbewijzen en avondklokken. Deze zomer besloot ik om van de pandemische nood een deugd te maken en eens ouderwets vakantie te vieren in het tempo zoals mijn opa en oma dat vroeger deden. Op de fiets. Nu heb ik het geluk dat mijn ouders aan de andere kant van het land wonen en zo werd het toch nog een behoorlijk avontuur. Zo weet ik nu dat onze majesteit de koning er kennelijk een sadistisch genoegen in schept om de vermoeide fietser door kilometers gruis te laten ploegen op kroondomein het Loo. Ik had dat van tevoren kunnen weten, want je kunt het natuurlijk gewoon zien op Google Street View. Maar waar blijft het avontuur als je alles van tevoren al weet en helemaal uitstippelt? Nu werd ik, ook op de terugweg, aangenaam verrast. Bijvoorbeeld door heidegebied De Borkelt. Zonder hier nu meteen een nieuwe toeristische trekpleister van te willen maken en dit stukje Sallands landschap daarmee voorgoed te verpesten, kan ik een bezoekje zeker aanraden. Er lagen ook grafheuvels verspreid door het landschap, zo meldde het informatiebord mij. Zag ik inderdaad een glooiing hier en daar die er als kleine rimpels in de tijd aan herinnerde dat hier duizenden jaren geleden jagers achter groot wild aan zaten? Rendieren, oerossen, een mammoet wellicht? Is het misschien juist door het ontbreken van die geschreven bronnen, door het feit dat die zo van mysterie en duisternis doordrenkt is, dat de prehistorie zo lokt? Laten we wel wezen, je moet je fantasie wel aan het werk zetten om echt wat spannends te maken van zo'n grafheuvel, of zelfs van iets imposants als ons prehistorische pronkjuweel Hunebed D27. Helemaal waar is het trouwens niet dat er geen schriftelijke vastlegging heeft plaatsgevonden van de prehistorie. De taal waarin dit is gebeurd is alleen niet leesbaar voor geschiedkundigen of archeologen. Moleculair en evolutionair biologen kunnen hem daarentegen wel ontcijferen, al is over de interpretatie het laatste woord nog niet gezegd. Gekker nog, vrijwel iedereen draagt dit getuigschrift met zich mee. Diep in ons DNA zijn namelijk wel degelijk sporen terug te vinden van onze oertijd. Zo'n 40.000 tot 60.000 jaar geleden heeft in Europa namelijk vermenging plaatsgevonden tussen de moderne mens en Homo neanderthalensis, de Neandertalers. Hoe die vermenging precies plaats heeft gevonden en of dit allemaal op geheel vrijwillige basis is gebeurd, blijft vooralsnog een raadsel dat de betrokken Neandertalers mee hun graf hebben ingenomen. Feit blijft dat mensen van niet-Afrikaanse afkomst wel 2 tot 3% Neandertaler DNA in hun genoom kunnen hebben zitten. Nu is het niet zo dat de een echt een paar Neandertaler genen meer heeft dan de ander, al doen de gedragingen van sommige botteboeren dat soms misschien vermoeden. Als we het hier over Neandertaler DNA hebben, dan praten we over genvarianten. Vaak in de vorm van single nucleotide polymorphisms, waarbij er kortom maar 1 of 2 letters van het DNA verschillen tussen verschillende individuen. Wanneer meerdere van dit soort varianten vlak bij elkaar liggen, worden ze meestal allemaal samen doorgegeven aan het nageslacht als 1 groot DNA-segment. Al in 2020, toen de coronapandemie nog in de kinderschoenen stond, werd er met veel bombarie een paper gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, waarin werd aangekondigd dat er een regio in het humane genoom was gevonden dat het risico op ernstige COVID-19-symptomen vergrootte. En u raadt het al, dit segment kwam regelrecht van de Neandertalers. Zo'n 16% van de Europeanen en zo'n 50% van de Aziaten zou de Neandertaler variant van deze genetische regio hebben. Er liggen zo'n 6 genen in dit gebied. En het is niet onaannemelijk dat subtiele verschillen in de eiwitten waarvoor deze genen coderen het ziekteverloop van COVID-19 kunnen beïnvloeden. Voor u nu in paniek raakt, dat had u al veel langer moeten zijn. Neandertaler varianten beïnvloeden namelijk ook het risico op diabetes type 2 of andere aandoeningen. Betekent dit nu dat u gedoemd bent tot een voortijdig einde als u wat meer Neandertaler DNA bij u draagt dan gemiddeld? Maakt u zich geen zorgen, er is gelukkig ook goed nieuws. Een paar maanden terug melden dezelfde onderzoekers dat er ook een Neandertaler DNA-segment bestaat, op een ander chromosoom, dat het risico op een ernstig ziekteverloop met COVID-19 juist met meer dan wel 20% reduceert. In dit gebied liggen 3 genen die coderen voor een eiwit dat binnendringend virus-RNA aan flarden kan knippen. De Neandertaler variant induceert een net wat sterkere antivirale respons en is daarom misschien wel in de humane populatie verankerd geraakt. Wellicht beschermt het de mensheid al millennia lang tegen allerlei exotische RNA-virussen en is dat de reden dat het nog steeds zoveel voorkomt in de populatie. De Neandertalers zelf kunnen we het niet meer navragen. Die zijn al meer dan 40.000 jaar uitgestorven. Misschien toch maar gewoon die boosterprik gaan halen dus.
Dankjewel René voor deze mooie column. Arjan, René spreekt in deze column over biologische en medische onderzoeken die met de komst van de DNA nu ook archeologische resten gaan bestuderen. Merk jij dat er ook een toenemende wetenschappelijke interesse is voor archeologisch onderzoek?
Ja, absoluut. IJzersterke column trouwens. Die interesse merk je zeker. Sterker nog, de studie van ancient DNA wordt in de archeologie ook wel de derde revolutie genoemd. Zo'n grote impact heeft het op de wetenschap archeologie. Zoals René ook al zegt, eigenlijk heb je ineens een soort taal te pakken die toch veel meer een blik in de keuken geeft in dat verre verleden dan dat we tot nu toe konden. En dit sluit ook heel mooi aan bij het begin van de sketch van Pieter Derks. Dat hij zegt van ja, niemand hoort hier. Want als je echt gaat kijken naar naar dat oude DNA, wat nu dus op grote schaal uit archeologisch materiaal wordt verzameld. Dan zie je dus hele interessante bewegingen over Europa. En zijn wij echt een grappig mengelmoesje eigenlijk hier als Nederlanders. En dragen wij inderdaad DNA bij ons uit heel veel uithoeken van de wereld. Mooi voorbeeldje voor de latere prehistorie heeft weer te maken met die grafheuvels waar René ook over sprak. De eerste grafheuvels die wij in Nederland hebben, die dateren rond 2800-2900 voor Christus. En die zijn net iets jonger dan de hunebedden die we in Drenthe hebben. En nu blijkt dus uit onderzoek van ancient DNA, uit populaties die dus geassocieerd zijn met die hunebedden en die grafheuvels, dat totaal verschillende mensen zijn geweest. Dat DNA heeft een totaal verschillende herkomst.
Oké.
De DNA wat met die grafheuvels geassocieerd is, dat heeft waarschijnlijk een herkomst van de Pontisch-Caspische steppen En daar is dus nu ook een link met de herkomst van het proto-Indo-Europees. Dus je ziet ineens allerlei fantastische kruisbestuivingen ontstaan tussen biologen zoals René, taalwetenschappers en archeologen. En dat is allemaal gebaseerd op skeletmateriaal uit archeologische opgravingen. Dus ja, lang verhaal kort, de laatste 10 jaar is er een absolute run ontstaan op skeletmateriaal in onze depots. En is het goed dat we dit soort dingen wel gewoon bewaren en zuinig op zijn.
Ze zijn over de archeologie nog lang niet uitgepraat.
Absoluut niet, zeker niet.
Mooi. Maar we zijn bijna bij het einde gekomen van de uitzending. Dan is het ook toepasselijk om het even te hebben over het einde van de prehistorie. Dan komen we eigenlijk bij de vraag, wanneer en waarom kwamen die Romeinen naar Nederland? En wat kwamen ze hier eigenlijk doen?
Ja, dat moet je aan onze vriend Julius Caesar vragen. Dat is de eerste Romein die deze kant op komt. En die heeft in de jaren 50 voor Christus heeft hij een aantal veldtochten in het huidige Frankrijk, Gallië, in België. Dus dat is de eerste Romein die echt deze kant op komt. En Gallië viel wel heel veel goede landbouwgrond te halen. En die Romeinen die waren gewoon op zoek naar nieuwe gebieden om te exploiteren ook, denk ik. Gaandeweg kwamen ze dus in de jaren 50 voor Christus ook langzaam onze kant op. Ja, Julius Caesar beschrijft in zijn De Bello Gallico hoe hij dus ook oorlog voert met de Eburones die hier in de Kempen wonen. En hij schrijft ook dat geen malse strijd was, dat daar echt een soort van genocide heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk is het allemaal iets minder hard dan dat hij het heeft verwoord. Dat De Bello Gallico moet je ook een beetje lezen als een politiek manifest. Maar dat daar wel is geschoven met mensen en dat begin van die Romeinse tijd, in ieder geval in de zuidelijke lage landen, dat met enig geweld gepaard is gegaan, dat is zeker. Maar uiteindelijk waren die Romeinen ook gewoon gebaat bij rust en stabiliteit. En was het een vrij coulante bezetter, zo zou je het kunnen noemen. Okay. En was er ook veel interactie met die Romeinen. Is die Romeinse periode ook een hele interessante periode. Zeker.
Ja, want die Romeinen brengen taal mee, dus daar eindigt ook de prehistorie. Maar doe je met de archeologie ook nog onderzoek naar de Romeinse tijd? En wordt er wat voor dingen kan je dan terugvinden wat typisch Romeins is?
Hier vlakbij, je kan de opgraving net niet zien uit het raam. Op het huidige vliegveld, of het oude vliegveld Valkenburg bij Katwijk. Dat ligt eigenlijk vlakbij een oud Romeins kastellum. Dat oude kastellum dat ligt een beetje ter hoogte van de kerk van Valkenburg. En dat vliegveld hebben we een aantal bedrijven en ook wij als universiteit een aantal opgravingen mogen doen. En daarbij vonden we heel veel sporen uit de Romeinse tijd. En je moet je voorstellen dat je er echt gewoon restanten van legerkampen terugvindt. Met wachttorens en al. Maar ook de nederzettingjes daaromheen, hè, die vaak toch al ontstonden rond die Romeinse legerkampen. Er was heel veel interactie met die militairen die in die kampen zaten. Wat je verder terugvindt van die Romeinen zijn voor een groot deel gerelateerd aan het militaire apparaat. Dus op een gegeven moment in de eerste eeuw na Christus bestendigen de Romeinen de noordgrens van het Romeinse Rijk langs de oude rivier de Rijn. En dan vind je iedere zoveel kilometer gewoon een Romeins fort langs die oude rivier de Rijn. Het meest westelijke fort ligt vermoedelijk in zee bij Katwijk, de Brittenburg. Daarna krijg je Valkenburg. In Leiden lag een fort, Matilo, Al van de Rijn. En zo kan je dus helemaal die Rijn afzakken. Met Nijmegen als een van de grootste plaatsen uit die tijd. Ja, je zou een aparte uitzending bijna kunnen wijden aan wat je archeologisch nog terugziet van die Romeinen. Wat ik zelf altijd een interessant voorbeeld vind, is ook over die interactie met die Romeinen. Is dat je dus een aantal typisch lokale dingen, hè, die hier al eeuwen zo gebeurden, op een gegeven moment een soort Romeins sausje ziet krijgen. Dus die crematiegrafvelden waar ik het net al over had. In de Romeinse tijd worden de doden nog steeds gecremeerd. Alleen zie je dan Romeins vaatwerk verschijnen in die graven bijvoorbeeld. Ik was vorige week nog een weekje vakantie in Zeeland. En bij Colijns Plaat heb je zo'n mooie reconstructie van een Nealenia-tempeltje. En Nealenia was een godin die hier waarschijnlijk al vanaf de 3e eeuw voor Christus werd vereerd. Maar die krijgt eigenlijk een soort Romeins jasje op het moment dat de Romeinen hier zijn. Hè? Dus met een tempel, met altaarstenen. En zo zie je dat die Romeinen in alle facetten van het leven wel van invloed waren. Maar dat mensen ook graag dingen ook aannamen van die Romeinen. Bijvoorbeeld ook dienstnamen in het leger van de Romeinen. onderdeel uit gingen maken van die grote villa-complexen in het zuiden van het land, waar echt surplus werd gegenereerd voor het Romeinse Rijk. En jij ziet mensen uit het huidige Nederland zien in alle hoeken van het Romeinse Rijk opduiken als militair.
Dus er is sprake van een acceptatie van de cultuur van de Romeinen in Nederland. Hoe de mensen hier leefden, heeft dat nog invloed gehad op hoe de Romeinen functioneerden?
Dan moet ik bekennen dat die Romeinse tijd niet mijn specialisatie is. Wel een machtig interessante periode. Even van Nederlands kon je toch nog niet echt spreken in die tijd natuurlijk. Maar de mensen die hier woonden, die interactie was wederzijds. Hè? Dus die mensen die hier woonden waren echt ook wel in veel opzichten gebaat bij die aanwezigheid van die Romeinen. Maar die Romeinen maakten ook zeker gebruik van de mensen die hier woonden. Zoals ik al zei, mensen namen regelmatig dienst in het Romeinse leger en konden daar ook echt het Romeinse staatsburgerschap mee verdienen. En zo is bijvoorbeeld bekend dat de Friesii, een groep mensen die in het huidige Friesland woonden, noorden van het land in ieder geval, dat die ook in de lijfwachten van Romeinse keizers hebben gediend bijvoorbeeld. Ik hoorde een tijdje geleden op een congres een interessant verhaal, zo'n mooi detail waarbij de kleur haren die mensen hier hadden, dat die heel erg geliefd was in de pruiken van Romeinse dames van hoge afkomst in Rome bijvoorbeeld. Ja, dat soort grappige dingen zie je ook wel plaatsvinden, ja.
Ja, leuk. Leuk om te horen dat er zo'n uitwisseling is inderdaad. Ja, op kleine schaal van uitwisseling van cultuur.
Ja.
Ja.
Nou, we zitten hier in jouw kantoorkamer, Arjan. En ik kijk om me heen en ik zie bakken met potten. En ik zie in je kast ook archeologische vondsten staan. Wat zijn de items die tot jouw kantoorkamer maken?
Ja, we hadden het laatst over, of we hadden in deze uitzending het eerder over die ijstijden en dat de Noordzee eigenlijk er niet was tijdens die ijstijden. Dat is echt gewoon een vlakte tussen het huidige Engeland en het huidige Nederland, moet je je voorstellen. En op die vlakte, daar liepen allerlei soorten megafauna, zoals mammoeten bijvoorbeeld. Vissers uit Stellendam die halen nog wekelijks botten van die mammoeten boven water met hun sleepnetten. En als je over de Nederlandse stranden gaat banjeren, zoals bijvoorbeeld bij de Maasvlakte of bij de Zandmotor bij Monster, dan kan je dus ook echt nog botten vinden van die dieren. In Naturalis ligt een grote collectie van dat soort botten. Als je het leuk vindt, kan je zo die stranden opwandelen. En vind je dus botten zoals die ook hier in de kast liggen. Die heb ik een keer op een vrije dag met mijn zoontjes gevonden op het strand van de Maasvlakte.
Eetje, wow. Nou, dus dat is wel iets wat we zouden kunnen gaan doen.
De volgende keer ook kijken, ja.
Ja. Ja, er is net een mooie tentoonstelling geweest in het Rijksmuseum van Oudheden, Doggerland. Dat is het stuk land wat ooit bestond tussen Groot-Brittannië en Nederland. Er is ook een heel mooi boekje van verschenen. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan zou ik zeker dat boekje even opzoeken. Dat geeft de laatste inzichten op een mooie wijze weer over dat Doggerland en dat Noordzeebekken in de tijd van de ijstijd.
Ja, mooi beginpunt dus voor amateurs.
Ja, en onze enige Neandertalerbot is daarbij gevonden. Het schedelkapje van Krijn, zoals die is gedood.
Ga ik zeker even kijken. Ja. Nou, dan zijn we wel aangekomen bij het einde van de uitzending over de prehistorie in Nederland. We hebben het gehad over de vondsten van de eerste mensen, over de Neandertaler. Over hoe mensen van jagen en verzamelen landbouw zijn gegaan. Hoe er brons is ontstaan. Hoe de urnenvelden ook in die tijd zijn entree hebben gemaakt op het Nederlandse toneel. En hoe op een gegeven moment ook zelfs de prehistorie is beëindigd door de komst van het schrift. Hopelijk bent u deze uitzending een hoop nieuwe dingen te weten gekomen over de bewoners van Nederland. Want deze worden vaak in de geschiedenis over het hoofd gezien. Graag wil ik Arjan Lauwe bedanken voor zijn aanwezigheid en bijdrage aan deze uitzending. Ook wil ik René van Amerongen bedanken voor het schrijven van een mooie column. En ik wil Pelle Intema bedanken voor zijn bijdrage als technicus en tweede presentator. U kunt altijd reageren op onze uitzending via Facebook, Instagram en Twitter. Mocht u altijd op de hoogte willen blijven, dan kunt u daar ons ook volgen. Uiteraard kunt u ook mailen naar redactie@radioswammerdam.nl. Deze uitzending komt later vandaag online als podcast op alle podcastkanalen zoals Spotify, iTunes en SoundCloud. Volg ons ook daar vooral En als u toch daar bent, laat vooral een goede rating achter. Volgende week zondag kunt u weer luisteren naar Radio Swammerdam met een uitzending over toeval. Bedankt voor het luisteren. Dit was Radio Swammerdam.